Hey, wat leuk dat je luistert naar de Self Love Talk podcast. Mijn naam is Merel Teunis, ik ben transformatiecoach, hypnotherapeut en auteur van het boek Self Love Talk. Via dit kanaal deel ik mijn kennis, tips en coaching met je op het gebied van zelfliefde, manifestatie en persoonlijke groei. Dus als je graag meer wil leren over manifesteren, mindset en het versterken van de belangrijkste relatie in het leven, de relatie die je met jezelf hebt, zodat je op alle vlakken van je leven meer successen kan gaan behalen, blijf dan lekker luisteren en laat je inspireren. Hey, welkom terug bij de tweede aflevering van deze Motherhood podcast reeks. Met helemaal centraal in deze aflevering de zwangerschap. Die bij mij maar 8 maanden duurde in plaats van 9 maanden. En absoluut een wild rollercoaster was. Eigenlijk vrij snel vanaf het moment dat ik ontdekte dat ik zwanger was. Want zoals ik in de vorige aflevering al deelde, kwamen wij er met dag 31 van mijn menstruatie achter dat ik zwanger bleek te zijn van, nou ja, nu inmiddels onze dochter Lua. En vrij snel, ik denk vanaf week 6 van de zwangerschap, begonnen de kwaaltjes best wel flink te komen. En daar ga ik je meenemen. Ik ga je meenemen in hoe ik alle trimesters heb ervaren. Hoe ik de zwangerschap overal heb ervaren. Wat ik anders had gedaan als ik het opnieuw had moeten doen. Welke lessen ik heb geleerd. En ja, waarom mijn zwangerschap niet per se een roze wolk was. En even de disclaimer. Want dit zei ik ook al in de vorige aflevering. Er heerst best wel een taboe, vind ik, op eerlijkheid rondom zwangerschap, kinderwens. Misschien ook wel zelf de bevalling, de kraamtijd, moeder zijn überhaupt. Dit is niet om te klagen of om negatief te zijn, om niet dankbaar te zijn ergens over. Want dat ben ik wel degelijk. Ik ben mega dankbaar voor mijn dochter. En dat ik deze reis überhaupt in het leven mag ervaren, deze rol mag vervullen als moeder. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd makkelijk is geweest en nog steeds niet altijd makkelijk is. En dat zoiets moois en iets om dankbaar voor te zijn niet ook gepaard kan gaan met dingen die moeilijk zijn. En ik geloof erin dat wat donker is als we dat delen, dat het veel lichter kan worden. Dus dat is ook mijn doel met deze eerlijke podcast. Dus even terug naar het moment waarop ik ontdekte dat ik zwanger was. Want daarvoor waren er eigenlijk al een aantal hele mooie aanwijzingen gehad die, ja, lieten zien, en daar moet je natuurlijk een beetje in geloven, maar ik geloof daar wel in, dat het heel goed zou kunnen dat ik op dat moment zwanger was. Ik ben iemand die wel vaker om tekens vraagt. Hulp van het universum, van een hogere macht, hoe je het ook wil noemen. En wat ik op dat moment deed, eigenlijk 2 weken voordat wij erachter kwamen dat ik zwanger was, was dat ik zei, oké, als ik zwanger blijf te zijn, mag ik dan een olifant zien? En nu is het natuurlijk een beetje, als ik tegen jou zeg, denk niet aan een roze olifant, dat jij nu in gedachten een roze olifant ziet. En je herkent het misschien ook wel, je gaat op zoek naar een nieuwe auto en opeens zie je die auto waar je geïnteresseerd in bent overal rijden, terwijl je ervoor denkt van, nou, zo vaak zag ik die auto toch niet. Of je wordt zwanger en opeens zie je overal zwangere vrouwen. Het is natuurlijk ook waar je brein op gefocust is. Dat is ook absoluut zo. Maar op de meest rare momenten zag ik opeens beeldjes, afbeeldingen van olifanten. Dus het moment naar de zwangerschap toe dacht ik al, best wel wat tekens gehad dat het zo zou kunnen zijn. En ik had ook best wel een sterk gevoel, volgens mij ben ik zwanger. En dat werd natuurlijk steeds sterker nadat ik nog niet op dag 26 ongesteld werd. Nog niet op 27, 28, 29 en op dag 31 dacht ik, hoe groot is de kans dat ik in die 5 jaar dat ik een vruchtbaarheidsmeter, de Daisy, gebruik, 2 keer pas op dag 31 ongesteld ben geworden, dat dit weer zo is en dat ik niet zwanger blijkt te zijn. Dus ik had al best wel een sterk voorgevoel. En, ik vertelde dit al in de vorige aflevering, op de dag dat ik erachter kwam dat ik zwanger was, had ik eerder daarvoor een podcast opname van Koekeroe, dus van Giel Beelen, waarin hij ook vroeg naar het moederschap, heel toevallig. Maar wat er op dat moment ook gebeurde, is dat ik, toen ik naar zijn studio liep van de garage naar de plek waar hij de podcast opnam, liep ik door een winkelstraat. En ik had een beetje haast, want ik stond in de file en ik kon de garage niet vinden. En ik had Giel geappt van, sorry, ik ben 15 minuten te laat. Ik haat te laat komen. Dat was waarschijnlijk helemaal geen probleem, maar ik dacht, oké, ik moet echt even flink doorlopen. En het moment dat ik de hoek op omsla, richting de straat waar de podcaststudio in zat, kijk ik naar links en ik kijk in een soort atelier. Ik weet niet eens wat het eigenlijk voor winkel was. Misschien een meubelwinkel of een kunstatelier misschien wel. En ik zie een gigantisch, nou voor mijn gevoel bedekte het hele raam, kleurrijk schilderij van een olifant. Alsof die olifant mij recht in de ogen keek op dat moment. En ik weet nog dat ik dacht, wow. Maar goed, ik liep natuurlijk ook snel weer door, want ik had haast. Maar gedurende die hele podcastopname was ik soort van onder de indruk van hoe erg in my face dat zeg maar werd geduwd, die olifant. Nou, uiteindelijk bleek natuurlijk ook dat ik zwanger werd. Die avond hadden we de test gedaan en nou ja, super dankbaar voor dat moment. Als je dus wil horen iets meer over dat moment, dat vertel ik in de vorige aflevering. En ik was natuurlijk toen 2 weken zwanger. Volgens mij rekenen ze vanaf dat moment 4 weken. Want dat vond ik een hele mindfuck dat ik dat ontdekte. Dat ze rekenen vanaf de laatste dag of de eerste dag van je menstruatie. Van je laatste menstruatie. Dus niet van je eisprong. Want dat kunnen ze niet altijd herhalen. Waarvan ik altijd denk, het is toch ongeveer op de helft. Maar goed, ik snap waarom ze er een soort van 2 weken bij tellen. 2 weken waarin je niet ongesteld of niet zwanger was. Nou ja, ik snap de logica daarachter, maar ik vond dat heel verwarrend in het begin. Dus, op dat moment was ik eigenlijk 2 weken, maar goed, dat noemen ze dan 4 weken zwanger. En vanaf week 6 begonnen ook echt de zwangerschapskwaaltjes te komen. En die kwamen vrij hard achter elkaar aan. En in volle overgave. Ik werd ontzettend moe. Maar een vermoeidheid. Ik kan niet eens uitleggen hoe moe ik dat eerste trimester ben geweest. Echt alsof elke batterij uit mijn lichaam was gehaald. En ik gewoon op low battery continu functioneerde. Zo ongelooflijk moe. En ik vond dat ook best wel lastig in dat eerste trimester met mijn werk. Ik had natuurlijk mijn 1-op-1 klanten. Ik had de cursussen die doorliepen. En gelukkig had ik het jaar daarvoor al best wel veel keuzes gemaakt in hoe ik mijn bedrijf wilde indelen richting mijn wens naar het moederschap. En daar plukte ik op dat moment de vruchten van. En ik ontdekte al vrij snel, oké, in de ochtenden ben ik oké. Dus ik plande mijn klanten in de ochtenden in. En nou ja, met een beetje smoesjes af en toe her en der haalde ik ze van de middag naar de ochtend als dat lukte. En zo dan ging het eigenlijk best wel oké. Iets waar ik ook heel erg last van kreeg was misselijkheid. Wat ze ochtendmisselijkheid noemen, maar waarom in godsnaam? Want ik was de hele dag misselijk. Dus mijn eetlust verdween ook als sneeuw voor de zon. Ik had werkelijk nergens zin in. De enige dingen waar ik vanaf het begin zin in had, waren dingen die, of zin in had, die ik wel oké vond, zeg maar. Waren tosties. Ik at helemaal geen kaas, tot op dat moment al jaren niet. Maar het enige wat ik wilde was tosties. Ik ging ontzettend goed op persikken. Persikken was helemaal mijn ding. En het bijzondere daarvan was dat dit ook absoluut de craving was van mijn schoonmoeder. Zoiets grappigs. Zij zei toen wij gingen vertellen dat wij zwanger waren. En dat was week 9 tegen mij. Zei ze, ja, ik had dus wel een zwangerschapscraving. En dat was persikken. En ik dacht echt, huh? Hoe groot van alles wat je kan eten, ik at nooit persica, dat hetzelfde is. En toen dacht ik, toen ging ik twijfelen aan mijn voorgevoel. Want ik had dus, dat vertel ik ook in de eerste podcast, heel sterk een voorgevoel dat het een meisje was. Maar zij had natuurlijk mijn vriend gekregen, dus een jongetje. Toen dacht ik, zou het dan misschien een jongetje zijn? Nou, ga ik zo wat meer over vertellen, waardoor ik daar heel erg aan ging twijfelen. want er waren meerdere redenen voor. Maar goed, het was persica, het was alles wat een beetje fris was. Dat kon ik nog wel wegkrijgen. Het waren een soort van crackers en dat at ik dan met Philadelphia, vegan zuivelspread, nou, dat soort dingen, komkommer erop. Dat soort dingen kon ik wel eten, maar echt verder kreeg ik met moeite dingen weg. Ik probeerde dat wel 's avonds om mee te eten, want voor mijn vriend kookte ik dan wel gewoon. Ik ben degene die kookt in huis. Maar echt curry's, wat ik normaal fantastisch vind, heerlijk vind, maar alles met sterke smaken, geuren, nee, dat was gewoon een no-go. En dat duurde echt wel tot week 15. Gelukkig was ik niet zo dusdanig misselijk dat ik ook continu moest overgeven. Gelukkig is me dat bespaard gebleven. Maar die misselijkheid was er absoluut. En nu was er dus een moment, en nou, dat vertel ik ook in mijn vorige aflevering, bij week, net iets voor week 8 van de zwangerschap, dat ik opeens een bloeding had. En ik had niet meteen dat ik dacht van, oh, alarmbellen, want er was ook tegen mij gezegd al door een verloskundige aan de telefoon van, goh, als je nou de komende tijd een keer een bloeding hebt, het is echt niet dat dat iets heel ergs hoeft te zijn, maar bel altijd wel eventjes als je je zorgen maakt, et cetera. En nou, in eerste instantie dat het er was, dacht ik wel even van, kut, zou dat iets slechts kunnen betekenen? Maar ik dacht, nou ja, het kan gewoon, het hoeft niet per se iets slechts te zijn. Dus ik keek het ook eventjes aan. Tot de volgende dag waarop ik opstond en ik had opeens energie. Ik was niet meer misselijk en ik dacht, oh, mijn klachten verdwijnen. Dat kan niet goed zijn. Toen heb ik haar gebeld en toen zei ze meteen van, oké, nou, je bent bijna week 8, over 3 dagen. Laten we dan de echo inplannen, want in principe zou het heel goed moeten kunnen zijn dat we dan wel of niet een hartslag kunnen zien. En dan weet je ook een beetje waar je aan toe bent. Dacht ik, oké, nou, is prima, ingepland. Ik was nog steeds niet heel erg, ik maakte me niet heel erg zorgen daarover. Ik had ergens het gevoel, ja, ook al klopt niet wat er nu in mijn lichaam voelbaar is, ik dacht wel, volgens mij zit het wel goed. En de avond voordat we de echo zouden hebben, want de echo hadden we de volgende dag om 10 uur, opende ik mijn telefoon en ik weet nog steeds niet hoe dit gebeurt, want als je Instagram opent, dan kom je heel vaak toch op, hoe noemen ze dat, de search page of zo, of de explore page. Dus dan zie je niet de dingen die jij zelf volgt, maar wat het algoritme bedacht hebt, wat jij mogelijk wil zien. En niet dat opende, maar gewoon meteen een reel opende zich. Geen idee, van, ik had ook niks openstaan. Een reel opende zich van een filmpje. En ik heb het me ook opgeslagen, omdat ik echt dacht, wat? Een filmpje van een olifant. En daarachter kwam een baby-olifant aanlopen. En op dat moment wist ik, het zit goed. Het zit goed. En daaronder was de muziek, Hij leeft in mij. Van, volgens mij is dat van Disney, toch? Van The Lion King. Ik weet het niet meer. Toen ging ik ook twijfelen. Is het misschien een jongetje? Maar goed, los daarvan. Ik had toen gewoon een heel sterk gevoel. Het is oké. Het is oké. En nogmaals, daar moet je in geloven. En het kan ook toeval zijn. Maar ik dacht alleen maar, hoe komt dit filmpje op mijn beeldscherm? Huh? En het was natuurlijk heel toevallig met het teken waar ik continu om vroeg. Of continu waar ik om had gevraagd. En alle tekens die ik daarna had gekregen. En de volgende dag hadden we inderdaad de echo. En nou, zagen we voor het eerst heel bijzonder een kloppend hartje van een mini boontje. Wat zich in mijn lichaam bevond. En ik vond dat een heel bijzonder moment. Want het is het eerste teken van leven. En ik denk dat het voor mijn vriend toen ook opeens veel meer tastbaar werd. Want als man zijnde, kan ik me echt voorstellen dat zo'n zwangerschap zoiets anders is. Want als vrouw voel je letterlijk dat je zwanger bent. Je voelt dat er een nieuw leven ontstaat. Dat je eigenlijk al voor een kindje aan het zorgen bent. Je bent eigenlijk al moeder, want je bent aan het zorgen voor in alle keuzes die je maakt. En als man zijnde is dat natuurlijk heel anders. Dus ja, voor mijn vriend was dat ook heel leuk om op dat moment te zien van, oh, het is echt zo, weet je wel. Dus ja, toen hadden we ook besloten van, nou, als het zo blijkt te zijn, dan gaan we in ieder geval mijn ouders vertellen. En daarna zagen we zijn ouders vertellen. En dat was dus onder het mom van, mijn ouders hadden mij uitgenodigd om te gaan lunchen, om te vieren dat mijn tweede boek Self Love Mindset die dag uitkwam. Dus dat kwam goed uit. Dacht, oké, mooi, hebben we een soort smoes om hun ook op dat moment een cadeautje te geven. Het was moederdag geweest. Mijn ouders waren op vakantie geweest. Dus ik had nog een moederdag cadeautje. Had ik ook echt. Maar ik had er nog een cadeautje bij gedaan. Dat waren babysokken. Dus zo gezegd, zo gedaan. Hadden we dus mijn moeder die cadeautjes gegeven. En nou ja, zij pakte dat natuurlijk uit. En het was meteen van, is het echt zo? Nou, dat was een heel leuk moment. En hetzelfde was bij zijn ouders. Ik vind echt, mensen vertellen dat je zwanger bent. Je loved ones vertellen dat je zwanger bent. Het is echt, echt ontzettend leuk om te doen. Ik vond het ook altijd, vind het ook altijd heel bijzonder als mijn vriendinnen vertellen dat ze zwanger zijn. Echt, ja, geweldige momenten om te delen. Maar dat was dus eigenlijk de start van de zwangerschap waarbij we echt wisten, er is een kloppend hartje. En dan zit je natuurlijk wel een beetje nog in die spannende weken. Want je weet wel, tot week 12, week 13, dat is gewoon een spannende periode. En gelukkig had ik wel, en ik weet niet of dat altijd gelijk staat aan een hartje dat blijft kloppen. Of dat je ook nog zwangerschapskwaaltjes gewoon kan hebben als uiteindelijk blijkt dat het niet goed is gegaan. Maar de kwaaltjes waren er volledig, dus ik voelde me behoorlijk zwanger. En op een gekke manier, dat zei ik ook al tegen een vriendin van mij laatst, van op een gekke manier is dat dan dus ook een soort geruststelling. Maar nogmaals, ik weet niet in de medische wereld hoe dat precies werkt, maar dat ik dacht, oh ja, ik ben in ieder geval zwanger. Ik heb eventjes een beetje opgeschreven van wat waren nou de grootste zwangerschapskwaaltjes die ik gehad heb in de eerste, laat ik lichamelijke zwangerschapskwaaltjes. De eerste, denk ik, 18 weken. Nou, verdween het wel hoor, en meer richting het einde. Nou, een van de dingen die ik had is dus vermoeidheid. Dat werd gelukkig vanaf week 16, week 15 echt veel beter. Week 14 misschien al. Misselijkheid ging nog ietsjes langer door, maar werd toen ook minder. Ik kreeg ook mijn eetlust weer terug. Ik was echt helemaal in het zevende hemel toen ik gewoon weer alles kon eten. Wat ook bij mij heel snel op gang was, was de groei van mijn borsten. Ik heb gigantische borsten gehad in mijn hele zwangerschap. Dus als je niet zag aan mijn buik dat ik zwanger was, dan zag je het wel aan mijn borsten. Maar dat was ook oncomfortabel, want het was zo gevoelig die eerste, nou, 3 maanden denk ik wel. Dat het zeker een zwangerschapskwaaltje was. Want dat, ja, ze stonden gewoon op springen. En ik snapte niet waarom dat zo snel al moest ontwikkelen. En waarom ze ook zo groot moesten worden. Ik ging echt een paar cupmaten vooruit, zeg maar. En mijn vriendinnen maken ook wel eens grapjes van, my god, Mir, jouw borsten, ze zijn gigantisch. En dan dacht ik elke keer ook, I know. Ik heb altijd op jongere leeftijd dacht ik altijd, ik wil grotere borsten. Uiteindelijk was ik altijd helemaal content hoor, met mijn lichaam. Maar op dat moment dacht ik, ik was gewoon wel oké met de borsten die ik had. Maar goed, ook dat een teken van je lichaam zich klaarmaken voor de zwangerschap was prima. Uiteindelijk kwamen ze wat meer tot rust. Maar een van de vervelendste zwangerschapskwaaltjes die ik heb gehad, en mocht je nog zwanger worden of nu zwanger zijn en je hebt daar last van, wacht niet, schakel een dokter in. Blijf er niet mee lopen. Maar dat was zwangerschapseczeem. En dit is iets wat volgens mij altijd wat verder in de zwangerschap, volgens mij vaak in het laatste trimester, komt dat voor. Dat is gewoon een huiduitslag en dat jeukt als de malle. En dat begon, ik denk rondom de 2e maand van mijn zwangerschap. En dat begon eigenlijk op mijn borsten. Dus ik kreeg daar een soort rode uitslag van bultjes. Nou, die eigenlijk heel erg aan het branden was. Het leek eerder een soort, ja, een soort bijna schaafwond leek het. Maar dat jeukte ook. En ik had toen al was toen bij de dokter langs geweest. En die had toen gezegd, nou, ik denk niet dat het zwangerschapseczeem is. Maar ik denk eerder dat je huid reageert op de hormonen. Dus kijk het even aan. Nou, was eigenlijk al niet heel blij met dat antwoord. Want ik dacht, nou, kijk het even aan. Ik word 's nachts helemaal gek van de jeuk. Maar goed, nou, ik op dat moment weer naar huis gegaan. En waar ik niet tegen kon met die plekken op mijn borsten. Dus ik droeg ook alleen maar soort van hele lichte sportkleding van mijn vriend. Sportshirt, waardoor er niks klemde op die huid, zeg maar. Ik kon niet tegen warmte. En het was op dat moment augustus. Dus het was vol zomer in Nederland. Ik kon niet in de zon. Ik kon niet tegen de warmte. Als ik kleding aan had, dan werd ik gek van de jeuk. Dus dat was echt wel killing. Dus ik zat binnen. Ik kon ook nergens heen op dat moment. En eigenlijk op een gegeven moment had ik net dat die eerste 2 maanden waarbij ik alleen maar moe was, misselijk. Ik voelde me emotioneel ook echt in een rollercoaster. Ik wilde gewoon iets leuks doen met mijn vriend. En ik dacht, ik had op een gegeven moment ontdekt dat als ik een soort van koude compressen dan in mijn BH deed. En ik deed dat er tegenaan, dan hield ik het wel even vol. Dus ik zei tegen mijn vriend, mijn eetlust is weer een beetje terug. Laten we uit eten gaan. Zo gezegd, zo gedaan. We zaten op een terrasje. En het was eigenlijk al vrij snel dat ik dacht, dit was een foute keus. Want die jeuk, die kwam echt in volle hevigheid terug. Omdat ik het bloedheet had op dat terras. Ik had het ook door die hormonen veel heter volgens mij dan dat ik het normaal zou hebben. Dus die jeuk werd gigantisch. Kan je vertellen? Ik snap waarom ze vroeger jeuk, of wat is het, kietelen en dat soort dingen, als martelmogelijkheid werktuig gebruikte, want het is echt een marteling. Dat was niet een heel leuk etentje, we zijn vrij snel weer weggegaan. Maar toen de volgende ochtend werd ik wakker met allemaal rode bultjes op mijn onderarmen. Dat jeukte toen nog niet, maar ik dacht wel, oh, wat is dit nou weer? En binnen een aantal uur zat ik helemaal onder. En dan bedoel ik echt vanaf mijn nek tot aan mijn enkels. Onder de rode bultjes. En dat waren niet alleen maar subtiele bultjes. Dat werden hele plekken aan rode bultjes. Op mijn billen, op mijn dijen, op mijn onderbenen. En het jeukte gigantisch. Ik werd helemaal gek van de jeuk. En toen ben ik redelijk met spoed bij de huisarts geplaatst. Ik heb echt toen 6 keer gebeld, omdat elke keer had gezegd, nee, sorry, we zitten helemaal vol, over 3 dagen kan je terecht. Op een gegeven moment heb ik bijna huilend opgebeld van, ik moet op de spoed, ik moet een afspraak, ik hou dit niet vol, ik ben zwanger, ik heb overal jeuk, 's nachts word ik helemaal gek. Nou, uiteindelijk heeft die vrouw gezegd, oké, ik maak straks een plek voor je daar en daar. Kon ik die volgende ochtend, kon ik terecht. En gelukkig zag die huisarts al vrij snel, oké, dit is zwangerschapseczeem, we moeten hier meteen wat mee doen, want ik snap dat je gek wordt. Toen heb ik hormoonzalf gekregen, waarbij je eerst als zwangere echt voelt van, dat wil ik niet op mijn lichaam smeren, want dat komt allemaal in mij en dan bij mijn kind. Ik weet daar ook het medische niet van, maar niet smeren was geen optie. En ik kreeg gelukkig van die huisarts echt het advies van, dit is niet schadelijk voor je kindje. Nogmaals, ik ben geen medisch expert natuurlijk, maar ik moest dit gewoon gaan gebruiken. En gelukkig vrij snel, na 2 dagen denk ik, kwam er heel veel verschil in en ging de eczeem langzaam weg. Ik heb nog best wel lang last van gehad. Volgens mij was het ook een kuur die ik wel een tijdje moest smeren. Want als je dat niet afmaakt, dat doet iets. Ik weet het ook niet wat dat precies is, maar in ieder geval, ik moest de kuur afmaken en gelukkig was toen de eczeem voorbij. En ik heb best wel lang nog een soort van littekens gehad. Niet van het krabben, maar van die bultjes. Van die plekken die zich op mijn lichaam hadden gecreëerd. Gelukkig is het allemaal weggetrokken, maar dat zat er best wel nog een tijdje. Dus dat was een van de heftigste dingen lichamelijk die ik had meegemaakt rondom mijn zwangerschap. En die niet tegen hitte kunnen. En het heel heet hebben, dat bleef ook wel. Dus ik heb de zomer toen niet als heel geliefd ervaard. Ik weet nog dat er toen volgens mij in september kwam het toen regen of zo. En ik was daar blij mee. Ik vond het heerlijk. En iedereen was aan het klagen daarover. En ik dacht echt, yes, cool. Het wordt cool. Maar goed. Toen ik eenmaal, denk week 20 voorbij was, toen werd het allemaal lichamelijk veel, veel, veel beter te doen. En voelde ik me ook echt best wel heel erg goed. Ik had superveel energie. Ik had geen kwaaltjes meer. En dat was eigenlijk echt een hele fijne periode. En dat heb ik denk ik echt tot week 30, 32 zo ervaren. En eigenlijk daarna lichamelijk was het ook wel prima. Alleen merkte ik dat toen dus de vermoeidheid wat meer terugkwam. Wat natuurlijk ook logisch is, want het wordt steeds zwaarder. Je kind wordt steeds groter en het wordt zwaarder om je kindje te dragen. Dus er kwam wat meer vermoeidheid. En je zit wat meer ongemakkelijk in je vel. Want als je op de bank zit 's avonds, dan denk je echt, ik heb geen ruimte meer in mijn lijf. Dat soort dingen, dat soort kwaaltjes kwamen wel op een gegeven moment terug. Maar dat was allemaal niks vergeleken met het eerste trimester. Eigenlijk lichamelijk heb ik me na week 19, week 20 echt prima gevoeld in mijn zwangerschap. Dus dat waren eigenlijk een beetje de lichamelijke kwaaltjes. En verder vond ik lichamelijk gezien wel het krijgen van een zwangere buik. En steeds meer voelen dat er een baby in je buik zit, in mijn buik zat, wel echt heel bijzonder. Ik vond dat echt iets heel erg leuks. Daarnaast heb je ook wel een beetje die gevoelens van, oh, mijn lichaam verandert. En dat vond ik ook wel ergens spannend. Maar ik kon dat ook wel vrij snel loslaten. Ik ben ook niet iemand die de hele tijd op de weegschaal ging staan. Ik had niet hele erge snoepbehoeftes. En ik kreeg meer aan het einde van mijn zwangerschap kreeg ik opeens meer craving naar suiker. Maar volgens mij heeft dat dan ook iets te maken met vermoeidheid, et cetera. Maar ja, ook daarin had ik niet dat ik daar extreem... Ik heb niet extreem gegeten, gesnoept, dat soort dingen. Ja, die behoefte had ik ook niet. Dus ja, ik was ook niet iemand die de hele tijd op de weegschaal stond of zich bezig hield met hoeveel kilo ik aankwam. Volgens mij ben ik uiteindelijk 13 kilo aangekomen in mijn zwangerschap. Ja, dat is er volgens mij alweer af. Ik moet zeggen, ik heb niet meer op de weegschaal gestaan. En dat verschilt natuurlijk ook gewoon per vrouw. En dat is helemaal prima. Want ik denk dat überhaupt dat wat helemaal gezegd wordt van na 6 weken, dat zal ik dan in een andere podcast ook nog benoemen, van na 6 weken kan alles weer, mag alles weer. Hallo, na 6 weken, weet je hoe intens het nog is na 6 weken? Je bent net bevallen. Hoezo alles mag weer, alles kan weer? Nou, ik denk dat, ze zeggen natuurlijk niet voor niks 9 maanden op, 9 maanden af. En zelfs daarna, volgens mij, ben je nog steeds herstellend. Volgens mij zijn er ook steeds meer onderzoeken dat het soms echt 2 jaar kan duren voor een vrouw hormonaal weer terug is naar wat ze was. Dus dat herstel zit ik natuurlijk nog volledig in. Maar hoe kwam ik hier eigenlijk op? Oh ja, mijn lichaam die veranderde. Ik vond dus wel het feit dat mijn lichaam veranderde. En vanaf week 20 begon ik haar ook te voelen in mijn buik. En dat werd vanaf denk ik week 22 ook echt heel regelmatig. En dat werd natuurlijk steeds meer. En op een gegeven moment kon ik ook echt contact met haar maken. Dat was rond week 30 of zo. En de weken daarna kon ik in mijn buik drukken. En dan reageerde ze door te bewegen. Ik vond dat heel bijzonder. En ik voelde me ook heel mooi met de zwangere buik. Dus ja, dat vond ik absoluut echt heel bijzonder. En ook überhaupt dat je, ja, als vrouw zijn, ik weet niet of sommigen van jullie dat herkennen, dat je gewoon, je gaat al door zo'n proces in moeder worden. Volgens mij voor vrouwen, dat gebeurt niet pas op het moment dat je kindje geboren wordt. Dat gebeurt echt op het momentje dat je erachter komt dat er een kindje in je buik groeit. Dan ben je al moeder. En dan ben je al aan het zorgen voor en dan ben je al aan het veranderen in. Het is een hele transformatie, maar ik vond dat heel mooi om dat te ervaren. Ik heb dat ook als heel, als heel bijzonder gezien. Dus ik vond dat absoluut heel leuk en ik vond ook alle echo's heel leuk. Natuurlijk zijn er ook wel wat echo's die ook wel wat spannend zijn. Ik vond ze ook allemaal wel spannend, vooral de medische echo's natuurlijk. Dan zit je ook wel een beetje echt te kijken van oké, moet je maar hopen dat ze niks ontdekken. En dat vond ik ook wel, dus dat was een beetje tweedelig. Aan de ene kant spannend, aan de andere kant superleuk en interessant, want weet je, kan je al veel zien. Dus wij hebben gewoon de standaard echo's zeg maar gedaan. En daarna niet meer. Want daar was het eigenlijk geen reden toe. Dus dat hebben we bij onze verloskundige gedaan. En met week 18 kwamen wij erachter wat het geslacht was. En het grappige was, ik zei al, ik was dus gaan twijfelen over mijn intuïtieve gevoel dat het een meisje was. Ik had al echt vanaf het begin, dus voor de zwangerschap zelf, al het gevoel dat als ik een kindje zou krijgen, als ik zwanger zou raken van een kindje, dat het een meisje zou zijn. Heb ik ook altijd gedacht. Maar wat ik ook in de eerste podcast vertelde, na de energetische healing, dacht ik dat al helemaal. En toen ik net zwanger was, had ik ook sterk het gevoel dat het een meisje was. Maar het grappige was dat bijna iedereen om mij heen zei, oh, een jongen. Het wordt een jongen. En ik dacht, elke keer heb ik een soort van mannelijke energie om me heen hangen. En ik had natuurlijk ook dat filmpje met hij leeft in jou. Dacht ik, oh, oké. Okay. Nou, misschien is het dan toch. En misschien heb ik het fout. Mijn vriend was ervan. Die had een gevoel, het wordt een jongetje. Dus ik dacht, er zijn meer mensen die dat zeggen. Misschien is er toch iets wat mensen aan mij zien of aan mij voelen. Ik had, en dat zijn dan die theorieën over hoe je buik is. Ik had een hele compacte buik of een beetje een punt naar voren. Nou, volgens mij zeggen ze daar dan van ook dat het een jongetje is. Volgens mij klopt dat allemaal niet. Maar goed, het is natuurlijk ook 50% kans dat je het goed hebt. Misschien klopt dat ook niet. Rekenen is niet mijn sterkste punt. Maar in ieder geval een grote kans dat je het goed hebt, zeg maar. En nou, toen hebben we dus de echo gedaan en hebben we toen gevraagd aan de vrouw die echo voor ons deed, van zou je het willen opschrijven ergens in, want wij gaan over een paar dagen op vakantie of een week, er was wat een week tussen, op vakantie naar Schotland en we willen het dan daar heel graag openmaken en er echt samen achter komen. En nou, zo gezegd, zo gedaan. Een week lang hebben we die envelop gewoon thuis gehad waarin stond wat het geslacht was, maar we hadden echt afgesproken, nee, we gaan er niet achter komen wat het is. En we hadden wel foto's gekregen van de echo. Ik kreeg wat in een app. En ik weet dat ik, toen ik nog op de babygroep werkte, dus dat is jaren geleden, dat er wel eens iets werd gezegd over de NUP-theorie. En dan een van mijn collega's, die vond het ook altijd heel leuk om die echo's dan te bestuderen. En dan kon ze precies zien van, oh, het wordt een jongetje of een meisje. Dus ik wist nog van, oh ja, het is of een soort van een recht streepje kan je een soort van zien in het lichaampje of een recht op, ja, hoe zeg je dat? Rechte oppervlak bij de beentjes, zeg maar. Of je ziet een soort bultje, dus de NUP. En daaruit kon je dan opmaken of het een meisje of een jongen was. Natuurlijk nooit met helemaal zekerheid, maar er zit zo'n hele theorie achter. Ik wist alleen niet meer, wat is nou het bultje en wat is het vlakke gedeelte? Wat zegt een jongetje, wat zegt een meisje? En ik heb dat ook niet opgezocht, want ik dacht, nee, dat is niet eerlijk naar mijn vriend. Maar ik kon op de echo wel heel duidelijk zien dat het vlak was. En een van mijn vriendinnen, die had die echo ook gezien. En die zei van, je kan het wel heel duidelijk zien aan de hand van die NUP-theorie. Ik zeg, ja, I know. Maar ik weet niet meer wat dat is, dus ik wil het niet weten. Want mijn vriend wil echt heel graag dat we er samen achter komen. Zij zei, oh ja, oké, is goed, ik zeg niks. Maar het is wel duidelijk. Ik zeg, ja, dat dacht ik al. En zo gezegd, zo gedaan, zijn we naar Schotland gegaan. Ik heb dit filmpje ook op Instagram gepost. En toen kwamen we erachter wat het geslacht was. En het mooie was, een paar dagen voor dat we dus uiteindelijk die envelop openden, had ik weer heel sterk het gevoel, nee, het is gewoon een meisje, ik weet het zeker. En wat ook bizar was, was dat opeens iedereen om mij heen, ook die zeiden eerst jongen, zeiden, ik denk toch dat het een meisje is. Opeens draaide iedereen om naar, ik denk toch dat het een meisje is. Volgens mij was mijn vriend uiteindelijk een van de weinigen die nog zei, ik denk dat het een jongen is. Hij had het niet goed, ik had het goed, maar goed, ook daarin, de kans dat je het goed hebt, is ook weer best wel groot. Maar ik was ontzettend blij dat het een meisje was. En beide was super welkom geweest. Want ook een jongetje krijgen lijkt me echt ontzettend leuk. Maar goed, het voelde gewoon heel erg kloppend dat het een meisje was. Omdat het mijn voorgevoel bevestigde. En toen wisten we natuurlijk, we krijgen een dochter. En het gekke was, op dat moment werd het nog veel echter. Alsof, een baby is natuurlijk ook wel een baby. Ik weet niet, het idee dat we een meisje kregen maakte het beeld nog veel echter om het voor me te zien. En dat konden we natuurlijk ook gaan nadenken over de naam. Nou ja, dat hoefden we op dat moment niet meer te doen, want we waren daarvoor al een beetje begonnen van wat als het een jongen is, wat als het een meisje is. Ik heb al jaren, volgens mij is dit iets wat vrouwen doen. Ik ken geen enkele man die dit doet, maar als jij ze wel kent, laat het eens weten. Die een lijstje bijhoudt van namen die hij in zijn leven tegenkomt, waarvan hij denkt, hey, dat is mogelijk leuk voor mijn kind later. Ik ken wel heel veel vrouwen die dit doen. Dus dat lijstje had ik ook. En Lua was een naam die er al heel lang op stond. En toen zei ik tegen mijn vriend, voordat we erachter kwamen, dat het een meisje was van, als het een meisje is, dan denk ik dat haar naam Lua is. En hij was eigenlijk vrijwel meteen dat hij zei, ja, dat vind ik een hele mooie naam. En ja, dat voelt wel kloppend. Dus eigenlijk vanaf dat moment hebben we besloten dat haar naam Lua was. En dat is ook niet meer veranderd natuurlijk, zoals je weet. Dus dat zijn echt wel momenten waar ik echt met een heel gevuld hart op terugkijk. Vond ik super bijzonder. En Ja, ook gewoon überhaupt het zwanger zijn, een zwangere vrouw zijn. Je wordt, in ieder geval ik, werd zo ongelooflijk gedragen door mensen om me heen. Zo verzorgd, zoveel interesse. Echt, ik heb me zo geliefd gevoeld in die periode. En ik besef me ook dat ik daarin heel gezegend ben geweest. En er was wel een reden waarom ik dat heel erg nodig had. En dit is de reden waarom ik mijn zwangerschap niet als een roze wolk heb ervaren. Dat is namelijk dat mijn zwangerschap, en dit begon rond week 18. En dat werd eigenlijk vanaf week 24 tot week 35 heel erg. Ik namelijk best wel te maken heb gehad met heel veel donkere gedachten en emoties. En als ik terugkijk, denk ik dat ik best wel depressieve klachten heb gehad. Ik ben nog nooit in mijn leven zo ongelooflijk angstig geweest. Zo onrustig. Me zo emotioneel labiel gevoeld. Ik had het gevoel dat ik totaal van al mijn kracht beroofd was. Ik lag nachtenlang wakker met angsten, de meest onrealistische angsten, nachtmerries, onzekerheid, me heel erg down voelen, ontzettend veel huilen. Echt, ik herkende mezelf totaal niet. En ik heb echt het ook onder andere aan mijn vriend te danken, want die is mijn naam. Maar als ik er nu over praat, dan kan ik er echt emotioneel van worden. Ik vond dat echt een hele duistere periode, zeg maar, in mijn leven. Wat ik nu gewoon niet zo heel goed eigenlijk nog kan omschrijven, hoe pittig dat was mentaal. Maar hij is echt mijn steun en toeverlaat geweest in alles. En daarnaast ook mijn zusje en mijn moeder en mijn vader, die is ongelooflijke steun en toeverlaat geweest, ook mijn vriendinnen. Maar dat vond ik heel erg moeilijk. En ik vond het ook heel erg moeilijk, want ik ben van nature, en gelukkig ben ik weer terug op het moment dat ik dit inspreek, van nature een glashalfvol persoon. En ik kan heel makkelijk relativeren. Ik stress niet snel ergens over. Ik maak me niet snel zorgen. Ik ben iemand die juist heel makkelijk ergens vertrouwen in kan hebben. Heel gemakkelijk positieve energie ervaart. Dat kon ik echt niet. Echt niet. Ik reageerde ongelooflijk heftig op de hormonen in mijn lichaam. En ik heb me daarin super schuldig gevoeld naar Lua in mijn buik. Omdat ik het gevoel had dat zij af en toe dobberde in stress. En mijn anxiety level was 's nachts bizar. De anxiety kon echt in golven bijna door mijn lichaam voelbaar zijn. En ik deed ontzettend mijn best. En dat lukte ook wel heel vaak om weer rust terug te brengen in mijn lichaam en ademhalingsoefeningen te doen. En ik deed er echt alles aan om goed voor mezelf te zorgen. En dat lukte ook heel vaak. Maar het was wel iets wat ik echt heel moeilijk, echt heel moeilijk vond. En wel ook iets wat ik wel met mensen deelde, maar ook niet. Omdat ik niet, ik merkte op dat moment dat ik heel vatbaar was. Vatbaar is dat het goede woord. Heel erg open stond voor emoties ook van anderen. En ik wilde niet dat als ik iets daarover zou zeggen, dat misschien anderen ook zou zeggen van, oh, daar ken ik ook iemand van. Of, oh, dat heb ik ook gehad. En zeg maar, die zwaarte kon ik over dat onderwerp kon ik gewoon niet dragen. Dus daarvoor deelde ik er ook heel vaak niets over met anderen. In mijn werk, gek genoeg, dat gaf mij juist heel veel positieve energie. Dus daarin ging het eigenlijk heel goed. Maar heel veel momenten daaromheen, was ik gewoon echt niet mezelf. En mijn vriendinnen hebben ook wel eens op een gegeven moment tegen mij gezegd, pas achteraf, en dat vond ik eigenlijk heel fijn, van ja, we hebben ons echt wel een beetje zorgen om je gemaakt. Want je was echt niet de Merel die wij kennen. En dat was ook zo. Ik was in die weken, dat was ik dat echt absoluut niet. Nou komt er ook bij dat wij in die weken ons huis kochten. En dat onze financiële situatie heel erg zou veranderen. Maar het grappige is, daar zit ik nu ook in. En ik ben er helemaal oké in en kalm in. En er is ook niks aan de hand, zeg maar. Je kan het gewoon allemaal dragen, financieel. Dat wisten we natuurlijk al, anders koop je het huis niet. En mijn vriend kon dat echt in die periode 1000 keer tegen mij zeggen. En dat deed hij met liefde en geduld. En daar ben ik hem zo dankbaar voor. En elke keer als we het dan over hadden, dan werd ik rustig. En dan lag ik 's nachts in bed en dan knalde de onzekerheid en de angsten dat ik het niet ging redden, dat ik het niet kon dragen, dat alles fout zou gaan. Alles, nou ja, het klinkt nu heel erg dat je denkt van hoe kan het nou dat je daar dan zoveel angst over hebt. Ik weet dat niet. Ik weet niet hoe dat werkte in mijn brein. Maar ik was heel erg angstig in die periode. En het was een donkere periode. En ik heb daar ook veel verdriet over gehad, omdat ik niet kon genieten op dat moment van mijn zwangerschap. En een van de grootste prioriteiten die ik had was voor haar rust creëren. En dat is wat ik ook continu deed. En ik heb gelukkig ook van een aantal experts daar heel erg hulp in gehad van hoe ik dat kon doen. En daarom zeg ik ook, blijf echt niet lopen. Niet in je zwangerschap niet, maar nooit niet met klachten die je hebt. Want er zijn zoveel mensen die je kunnen helpen als je het bespreekbaar maakt. Ook van vriendinnen van mij, die daar heel veel van weten. Onder andere Hanneke Peters. Zij heeft mij gewoon super mooi advies gegeven. En dat heeft me heel erg geholpen op het gebied van supplementen, maar ook voeding, wat dat doet met je hormonen. Dat heeft mij heel erg geholpen om een rustige avondroutine te creëren. Daardoor ging ik veel beter slapen uiteindelijk, want ik ging gewoon nachten op 2 uur slapen. En dat wekenlang. Terwijl we dus een huis aan het kopen waren, terwijl wij toen aan het klussen waren. Nou ja, ik kluste niet zoveel, maar goed, ik deed ook meer dan dat ik eigenlijk had moeten doen als zwangere. Toen we aan het verhuizen waren, toen we daar net woonden. En eigenlijk ging dit tot ongeveer week 30. Toen werd het wel minder. Toen werd het steeds beter. En met week 35, dat was het moment waarop ik tegen mijn moeder weer zei van, oh, ik voel me echt wel weer gelukkiger. Ik ben er wel weer een beetje. En een paar dagen later werd Lua geboren. Dus ik heb niet heel lang, helaas, maar goed, ik mag wel langer genieten van Lua. Maar niet helaas, nog iets langer in een happy bubble kunnen genieten van mijn zwangere lijf. Maar maakt niet uit, uiteindelijk is Lua geboren, dus dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar dit is wel een van de redenen waarom ik echt niet echt op een roze wolk heb gezeten. En het ook echt als heel pittig heb ervaren. Dus als ik terugkijk, vind ik zwanger zijn, ik vind het ontzettend bijzonder. Ik vond mijn ervaring ook ontzettend pittig. En ik ben daar toen best wel eerlijk over gaan delen met vrouwen die om mij heen stonden. En ben daar toen veel meer over op gaan zoeken. En ik heb zoveel gehad aan de vrouwen die daar eerlijk over waren. En die ook vertelden hoe ze dat het hadden ervaren. Wat hun geholpen heeft. En daarom wil ik er ook eerlijk over zijn. Ik hoef er echt helemaal geen advies over of tips of wat dan ook. Want het is nu geweest en ik heb heel veel experts, ook energetische healers, daarover gesproken. En ik heb dat oké allemaal kunnen afronden. En ook met mijn dochter, het is helemaal oké, alles is goed. Maar ik wil daar wel eerlijk over zijn, over hoe dat voor mij is geweest. En dit is nog wel teruggekomen in mijn kraamtijd, met name rondom borstvoeding. Dus daar ga ik in de aflevering die daarover gaat nog wel wat meer over delen. Maar dat is wel iets geweest wat ik als zeer intens heb ervaren. En ja, dat is een donkere periode waarin ook nog wel verdriet zit. Dus dat is iets wat ik aan het verwerken ben en wat ook steeds meer zijn weg vindt. Maar wat er ook bij kan horen en wat mijn ervaring in ieder geval was. En uiteindelijk, om eventjes een soort intro te scheppen naar de volgende aflevering waar ik je meeneem in de bevalling. Want ik zei het al, mijn zwangerschap was niet 9 maanden, maar 8 maanden. Mijn dochter besloot met stipt 36 weken ter wereld te komen op Oudjaarsdag. Uiteindelijk heb ik het laatste trimester als steeds meer positief ervaren. Niet met heel veel lichamelijke kwaaltjes. En ik vond het heel bijzonder, die buik die groeide. En ja, dat kindje dat je gewoon echt super goed kan voelen in je lichaam. Waarschijnlijk is dat zo'n laatste maand nog veel meer. Maar ik kon Lua echt wel heel goed voelen. Ze lag best wel strak in mijn buik. Dus ze was ook al heel lang ingedaald. Dus ik kon altijd, ja, goed echt de rug voelen en haar kont. En ik wist precies waar ze zou trappen. En ja, ik vond dat iets heel erg leuks. En s'avonds lag ik dan in bed of op de bank. En dan was ik met mijn vingers aan het drukken in die buik. En dan reageerde ze erop. En nou, het was de laatste week helemaal een soort avondritueeltje. En een van de lessen, want dat was ook nog een vraag die heel vaak terugkwam. Van nou ja, wat is nou een les die je geleerd hebt uit die periode? En ik denk dat het wat een van de mooiste dingen die de zwangerschap mij heeft gebracht, is dat het mijn level van zelfliefde sky high heeft laten gaan. Want ik kon niet anders dan heel lief voor mezelf zijn en echt mezelf heel erg helpen. Maar ook dat het de liefde voor en vanuit de mensen om mij heen zo ongelooflijk voelbaar heeft gemaakt. Het heeft mijn relatie met mijn familie zo sterk gemaakt. Die was al goed, maar zo sterk, zo goed. En daar ben ik echt heel erg dankbaar om. Ik heb geleerd, en hier heb ik ook een podcast over opgenomen al eerder. Geleerd om echt hulp te vragen. Ik ben toch wel een persoon geweest die alles het liefst zelf doet. En ik kan ook heel veel en dat is een van mijn krachten. Maar ik heb echt de kracht ontdekt in hulp vragen. En niet alleen hulp kunnen ontvangen, maar daadwerkelijk accepteren. Want ik kon op een gegeven moment niet anders. Ik had het echt nodig om lichamelijk ontlast te worden. Natuurlijk in onze verhuizing, in het klussen in ons nieuwe huis. Ik was hoogzwanger. Ik raad het je trouwens niet aan, maar goed. Ik ben blij waar we nu zitten. Maar als zwangere, ik denk dat een rustiger tempo in life fijner is. Maar goed, we zijn nu wel heel blij waar we zitten. Maar ook emotioneel in de steun die ik heb ontvangen. Nu in de zwangerschap, maar ook in die eerste kraamtijd. Daar zal ik later meer over vertellen. Ja, dat is echt de les die ik heb geleerd en die ik al eerder benoemde. Ja, durf om hulp te vragen. Durf om hulp te ontvangen en aan te nemen. Want het verrijkt eigenlijk echt je leven. En het maakt relaties, bepaalde relaties, zoveel sterker. En dat is iets waar ik nu nog steeds echt ontzettend de vruchten van pluk. En juist super erg van kan genieten. Dus ja, op die manier. En er was ook nog een andere vraag, zag ik voorbij komen, die best wel vaak gesteld werd. Van hoe ga je nou om met minder positieve gevoelens. En ik zal daar dan in een volgende aflevering ook nog wat meer over delen. Maar wat mij wel heel erg heeft geholpen is meditatie. Schrijven heeft mij heel erg geholpen. Ik heb gewerkt met mijn eigen hypnosis. Hele milde hypnosis, dus niet waar je heel diep in gaat. Want ik weet niet natuurlijk, in combinatie met zwangerschap voelde voor mij dat intuïtief niet goed. Ik weet eigenlijk niet wat voor effect dat is, maar ik raad zwangere vrouwen altijd aan om zelf te voelen wat goed voelt. Maar voor mij voelde het niet goed om een diepe hypnose te doen. Dus ik werkte met hele lichte hypnoses. Dat heeft mij ook ontzettend geholpen. En praten. Praten is echt wat mij ontzettend heeft geholpen om te gaan met minder positieve emoties. Praat met iemand die je vertrouwt. Een dierbare. Iemand die hetzelfde heeft meegemaakt. Een coach. Maar praat. Want dat is echt heeft mij super erg geholpen. Dit in een notendop eigenlijk hoe ik de zwangerschap heb ervaren. Donker en licht naast elkaar. Het mooie, het bijzondere en het zware en pittige. Wat ook echt naast elkaar heeft geleefd. Het zou niet een reden voor mij zijn om, mochten we ooit voor een tweede kindje willen gaan. Dat is niet iets wat ik nu al weet of we dat willen eigenlijk. Maar mocht het zo zijn, ik zou het wel er even over na moeten denken. Het mentale stuk. Hoe dat in de zwangerschap was. Ja, natuurlijk kan elke zwangerschap weer anders zijn. Maar ik zou er even over na moeten denken. Van oké, hoe sta ik daarin? Maar mocht je dit nu luisteren met een zwangerschap. En denk je, holy shit. Nou, dat werd jij allemaal benoemd. Dat is niet wat ik wil hoor. Wat heftig. Ik heb nog niemand gehoord die precies hetzelfde verhaal heeft. Elke zwangerschap is anders. Sommige vrouwen die wandelen echt fluitend door hun zwangerschap heen. Anderen vinden het ook heel zwaar. Elke trimester kan veranderen voor elke vrouw. En het zou niet een reden voor mij zijn om het niet nog een keer te doen. Dus ik denk dat dat ook een mooie is om mee af te sluiten. Ik ben heel dankbaar geweest dat ik zwanger heb mogen zijn. Pas nu ik niet meer zwanger ben, kan ik nog meer voelen hoe bijzonder dit is geweest. Als ik mijn dochter zie, denk ik, ik heb jou gemaakt in mijn lichaam. Holy shit, toch? Bizar. Ik vind het echt het meest bizarre wat er is. En pas nu, ik vond het toen al bijzonder toen ik zwanger was, maar nu nog meer denk ik. Wij vrouwen, ons lichaam, it's magic. Zo knap. En ook eventjes wil ik daarbij weer benoemen. Ja, ik heb gewoon genoeg vrouwen in mijn directe omgeving waarbij dit een heel gevoelig onderwerp is. Als het voor jou moeilijk is om kindjes te krijgen, er is niks mis met jouw lijf. Ook jouw lijf is magic. 100%. 100%. Dus dat wil ik benoemd hebben. En dan ga ik nu deze aflevering afsluiten. En een kleine intro naar de bevalling. Want ik kwam er met week 32 achter. Met een doodnormale routineafspraak bij mijn verloskundige. Ik had nergens last van. Opeens achter dat ik al ontsluiting had. Wat echt als een bom. Noem dat? Als een bom bij heldere hemel. Nou ja, misschien verzin ik het ook. Insloeg. Wij opeens met spoed naar het ziekenhuis moesten. Dat er opeens een dreiging was dat ons kindje met 32 weken geboren zou worden. Uiteindelijk bleek vanuit meerdere onderzoeken dat de bevalling niet al in gang gezet was. Maar dat ik dus wel een ontsluiting had en dat ook mijn baarmoedermols al platter en korter was. Wat een teken was dat er wel al werk van mijn lichaam in gang was gezet om richting de bevalling te werken. Dit bleek uiteindelijk te zijn doordat ik een blaasontsteking had. En wat ik niet wist was dat je een blaasontsteking niet merkt als je zwanger bent. Ook zoiets bizars. Ik kreeg toen uiteindelijk antibiotica. Ook wederom daarvan voelt het niet goed om dat te doen als je zwanger bent. Maar ook daarin werd ik gerustgesteld. Nogmaals, ik ben geen medisch expert daarover. Dus ik kan daar eigenlijk verder ook niks over zeggen. En het niet doen was natuurlijk ook geen optie. Want dat zou sowieso betekenen dat mijn lichaam de zwangerschap verder in gang zou zetten. Dus uiteindelijk werd de blaasontsteking behandeld. Die was ook weg toen we dat weer controleerden na een week, volgens mij was dat. En na een week zat Lua ook nog steeds waar ze zat. En op dat moment ben ik echt elke week soort van dat ik dacht, we zijn weer een week verder, we zijn weer een week verder. Ik heb mijn hele zwangerschap het gevoel gehad, ze komt eerder, ze komt eerder. Ik had ook zoveel stress. Ik weet niet waarom en dat had niet te maken met die stress die ik ervaarde in die donkere periode, maar in het willen afronden van mijn bevalcursus, dat echt vriendinnen tegen me zeiden, meer chill, je bent week 31, je hebt nog wel even. Maar ik dacht alleen maar, ik moet dit afronden. Ik weet niet of het een voorgevoel was, maar uiteindelijk braken met stipt week 36 mijn vliezen. En dat was met een soort stortvloed midden in de nacht in bed. Maar daar ga ik je meer over vertellen in de volgende aflevering. Want ook die bevalling vond ik one hell of a journey. Liep totaal anders dan dat ik graag had gewild. Maar meer daarover in de volgende aflevering. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren van deze aflevering. Ik hoop dat je het kon waarderen dat ik er zo eerlijk in ben geweest. Dat ik super transparant ben geweest over wat ik heb ervaren, hoe ik het heb ervaren. En mocht jij aan het begin staan van je zwangerschap of ben je nu zwanger, ik hoop dat je alles mag ontvangen in je zwangerschap wat jij nodig hebt. Dat je ook heel veel geluksmomenten mag hebben. En weet dat als het soms moeilijk is, dat dat ook oké is. En dat er heel veel vrouwen zijn die dat met jou net zo ervaren. Praat erover, deel het. Wees lief voor jezelf en you got this. Dankjewel en tot de volgende aflevering.